Tot 8 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. In Nederland woont een aantal Vietnamezen dat als gevolg van de Vietnamoorlog is gevlucht en hier een goed onderkomen heeft gevonden. Een van die mensen is Hung Thanh Nguyen, die een grote liefde voor de Vietnamese cultuur blijft koesteren. Hij gaat minstens 1 maal per jaar naar Vietnam om bij zijn leraar Vietnamese muzieklessen te volgen. Hung heeft een grote verzameling Vietnamese muziekinstrumenten, is katholiek en heeft pas na zijn komst in Nederland het boeddhisme echt leren kennen. Peter Meiwes ging bij hem op bezoek.
Wat ik hier heb, is een verzameling van de instrument die heet Sinh Tien. En Sinh Tien betekent letterlijk levende munten. Hè? De munten die niet leven. En dat komt door dit geluid. Je ziet een aantal munten. En, eigenlijk collector items. Hè? Zijn hele mooie munten. Eentje daarvan is dateert uit 1815, zo te zien. En dat maakt het hoofdgeluid van deze instrument. Maar er zit er veel meer in bij dit instrument. Ik laat even horen. Dit is zeg maar de basis, hè? Dus je hebt dit geluid. En je hebt dit geluid. Een rasp. En je hebt dit geluid. En ik zou demonstreren hoe de muzikanten uit Hue dit bespelen. En het gaat ongeveer zo.
Maar dit is dus een instrument. Jij zegt, ik laat nou zien hoe het wordt bespeeld in Hue.
Ja.
Dat is de oude keizerstad, hè?
Dat klopt, ja. Ja. Ja.
En waarom noem je nou juist die naam? Wat is daar zo centraal aan?
Want in Hue, vooral voor keizerlijke muziek, bij de hoofdmuziek, wordt veel van deze instrument gebruikt. En ze hebben daar een bepaalde stijl voor, hè? Een stijl van spelen, zoals ik net liet zien. Maar ik ben nog een beginner. Maar ik zag muzikanten niet bespelen. Prachtig. Maar in Zuid-Vietnam is dit instrument ook gebruikt. En voornamelijk met de tempo-muziek. Hè?
Want Hue, dat ligt in het midden.
Dat klopt, ja. Ja.
En je gaat nu iets doen zoals het in Zuid-Vietnam gebeurt?
Nee, die speelde iets simpeler.
Ja.
Bijvoorbeeld bij dit volkslied. Zo ongeveer spelen ze. Simpele qua klanken.
Thank you.
laat hier deze percussie-instrumenten zien. En sommige die zien er uit alsof ze gemaakt zijn uit wat afgedankte materiaal. Je ziet daar kruiskopschroeven erin. En allemaal leuke versierseltjes. En andere die zien er veel eenvoudiger en klassieker uit. Wat is het verschil?
Een goede vraag. De mooiste instrumenten die je hier kan zien, die zijn gemaakt in de tijd dat ik voor de eerste keer terugkwam in Vietnam. En dat was in 1991. En dat was ook de tijd van de perestroika, hè? De Vietnamese perestroika. Dus de economie en bloed op. En de mensen zijn bedrijvig bezig. En de muziekinstrumentenmakers die zijn er nog. En ze beschikken over moderne gereedschappen. En het hout is ook nog beschikbaar. Veel mooie houten. De bossen zijn er nog. Dus met die materiaal maken ze in de ambachtelijke tradities hele mooie instrumenten. Dat kan je hier zien. Hè? Het zijn hele mooie soorten hout. En mooie oude munten erbij. Die zijn op zich al een collector items. Hè? Maar na 5-6 jaar bloeitijd, dan zakt het weer af. Dus je ziet het ook bij het aantal winkels. Je hebt in Vietnam, in Saigon, hè? In Ho Chi Minh staat tegenwoordig, maar ook in Hanoi. Straten vol met muziekwinkels in die tijd. Maar na 5 of 6 jaar, dan verdwijnen ze. Want ze hebben geen klanten meer. En de muziekinstrumenten worden ook steeds slechter uitgevoerd. En dat kan je hier zien. Ze worden kleiner. En de materialen zijn... Het hout is goedkope hout. Hè? En de munten zijn nu vervangen door platgedrukte bierdoppen. Hè? Eigenlijk.
En, ze klinken als belletjes. Hè?
Ja. En je mist dat mooie geluid van de levende munten. Hè? Zoals het instrument, zoals de naam van het instrument is. Je hebt andere instrumenten. Zie je bijvoorbeeld. Je hebt ook een hele mooi geluid.
Dat klinkt bijna als krekels.
Dat klopt. Dit instrument is gemaakt om die krekelgeluid te kunnen nabootsen in de muziek. Volgens mij, de mensen willen graag een stukje natuur, hè, laten horen, laten integreren in hun muziek. Dus stel je voor, vroeger komen zij de boeren bij elkaar, hè, na een harde dag van werken. En dan maken ze muziek als een vorm van ontspanning. En ze zingen daarbij, hè, ze gebruiken eenvoudig gemaakte instrumenten. En sommige instrumenten botsen geluid van de dieren na. Stel je voor, je zit daar in de tuin en je zingen en ze maken geluid van de krekels na of van de kikker. En naast hen staan ook de kikkers te kwaken. En de echte krekels die chippen of die zingen. En dat vind ik een mooi samenspel. Tussen mensen en de dieren in hun omgeving.
Jij zelf bent naar Nederland gekomen. Hoe oud was je toen?
Ik was toen 17 jaar oud. En ik kom ook uit een katholieke familie. Van de vaderkant geloof ik dat de vader van mijn vader, dus mijn opa, is pas bekeerd. Hè? In de jaren 20 van de vorige eeuw. Maar de familie van mijn moeder is al heel lang katholiek. Volgens de stamboek zijn zij al katholiek vanaf 1700. Ze komen uit een dorp, dat heet de Ninkel. Dat ligt aan de kustplaats van de provincie Namding. En dat is de bakkenmaat van het christendom in Vietnam. Hè. En de missionarissen die noemen dat het Kochua, dat het land van Christus. De familie van mijn moeder komt daar vandaan.
Toen je dus naar Nederland kwam, was jij eigenlijk katholiek?
Ik ben katholiek, ja. 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 En ik ging nog regelmatig naar de kerk. Ik ben geboren in de stad Saigon. In een vrij beschermd milieu. Dus ik had als kind weinig last van de oorlog. Maar toch is de invloed van de oorlog merkbaar in het dagelijks leven. En ook in onze familie. Want zoals ik je vertelde, we zijn katholiek. En binnen de katholieke families is boeddhisme niet populair. Dat is een negatieve invloed van de oorlog. Want mijn ouders komen uit het noorden. Katholieken uit het noorden. En die worden vrij goed, zeker gezien, voorgetrokken door de eerste regering in Vietnam. Dat is in de tijd van Ngô Đình Diệm, de eerste president van Vietnam. Hij is een hele vrome katholiek. Zijn broer is een bisschop. En de hele familie heeft voorkeur voor katholieke kaders. En discrimineert op in positieve zin de katholieke mensen. En dat geeft de spanning. Hè? Dus het boeddhisme dat ik van hun hoorde, was negatief. En het boeddhisme op zich in Vietnam is een vorm van devotie, voor mijn gevoel. Mensen noemen zich boeddhisten. Hè? Ze gaan naar de tempel, zij steken een wierook aan. En ze bieden aan Boeddha als een soort god. En ze vragen iets. Gaat mijn zaak wel goed? En zou mijn dokter geslaagd zijn voor haar examen? Dat soort dingen. Als een geloof. Terwijl het boeddhisme in het Westen is anders. Het is ontdaan eigenlijk van folklore. En devotie. Het is een beoefening. Ik las ergens in een pamflet van De Boos, de directeur van De Boos, die heeft gezegd, boeddhisme is geen geloof, maar een werkwoord. En dat is lopen op een pad. En dat vind ik een heel mooi gezegde. En een bewijs van een ware boeddhist. Want boeddhisme is voor mij een beoefening van doen.
En dat is in tegenstelling tot het branden van wierook voor een beeld en vragen of het wel goed gaat met je bedrijf.
Ik zie het niet als een tegenvorm, maar ik zie het als een andere vorm. Want boeddhisme is een wereldgodsdienst. Is ook een wereldgodsdienst. Is ook een geloof. Het heeft duizenden duren. Het heeft duizenden toegangen. In het boeddhisme heb je die beroemde uitspraak. Er zijn 40.000 duren voor ieder. Boeddhisme is als goddienst, die biedt je troost. Maar boeddhisme is ook een praktijk. En die accent is sterk. In het Westen. En vooral in het westerse boeddhisme. En dat, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Ik heb boeddhisme gekend, hè? Maar in de Vietnamese vorm. Maar ik heb ook nog boeken van Thich Nhat Hanh gelezen, die bleef ik lezen. En toen ik in Nederland kwam, op een gegeven moment hoorde ik dat hij in een dorp, een gemeenschap, heeft gesticht in Zuid-Frankrijk, de Plum Village. En ik was net klaar met mijn middelbare school. Ik denk, ik ga er naartoe. En dat heb ik gedaan. En het was in 1984. Toen was Plum Village net opgericht. Want als je daar aankwam, dan je ziet de meditatieruimtes. Die ruiten er nog naar koeienmesten. Dat zijn koeienstallen geweest. Ja? Er wonen nog families van vluchtelingen die net kwamen uit Maleisië. Er waren jonge jongens, even oud als ik, 20. We hebben daar heel veel lol. En ik herinner me nog, als wij meditatie hebben gehad en de ceremonie, dan gaan wij nog op de tractor. Dan gaan we naar de wijnboeren, daar kopen wij wijn. En die hebben wij gedronken bij de wijngaarden. Hele mooie tijd. En dat was, toen kon het nog in Plum Village, en nu niet meer. Ja. Wat mij opvalt in boeddhisme in Vietnam, er wordt heel weinig gemediteerd in de pagodes. Je ziet daar bijvoorbeeld geen kussen om te mediteren. Terwijl je, als je hier in het westen bij een tempel binnentreedt, dan zie je direct de meditatiekussen. Er wordt heel veel gemediteerd. Dus het boeddhisme in het westen is een praktijk die je als individu kan beoefenen. Het is een bron van inzicht. In die vorm staat het volgens mij heel dichter bij de kern van de leer van de Boeddha. Zij weten wat voor tempo je een stukje muziek moet spelen. Want als je de juiste speeltechniek kent, dan pas dan ben je in staat om de gemoedstoestand van de muziek weer te geven. En dat is bepalend. Ik heb het geluk om les te kunnen krijgen van een leraar. En zijn naam is Nguyen Vinh Bao. Ik beschouw mijn leraar als een van de weinige mensen die de authentieke manier van spelen beheerst. De Vietnamese muziek is te onderscheiden in verschillende gemoedstoestanden, de zogenaamde modus. Blijdschap als modus, en verdriet als modus, maar je hebt ook een soort gelijkmoedige gemoedstoestand, de sereniteit, de rust. En dat heeft volgens mij zijn oorsprong in de Indische opvatting van muziek, de zogenaamde raga's. Wat mij opvalt bij de spel van mijn leraar, dat is hij dat hij aandacht heeft voor elke noot. Elke noot heeft zijn geheim. Hij is in staat om dat weer te geven. Precies zoals de Vietnamese muziek zich daarvoor leent. En ook de Vietnamese muziekinstrumenten zich daarvoor lenen. Je ziet bijvoorbeeld bij deze instrument dat er in bij deze Vietnamese luid, dan zie je veel ruimte onder de frets. En dat is de ruimte om de entourage, om de omgeving van een noot weer te geven. Een noot bestaat niet uit een klank, maar een noot bestaat uit een begin. En dan heb je een soort aanloop. En dan heb je de klank. En dan een noot die stijft uit. Een noot bestaat niet uit één klank of één sterke kleur, maar heeft ook nog een omgeving. In begin en in einde. Dat kan je horen bij het spel van mijn leraar. Dus hij heeft ook een voorbeeld. Hè? Hij zou niet zo spelen. Maar hij zou zo. Ongeveer. Dus, maar ik denk elke muzikant weet dat. Nou, het knap van zijn spel is, hij heeft aandacht voor elke noot, maar tegelijkertijd ook voor de hele compositie. En hij speelt het op in hele trage, diep en gepassioneerd, maar tegelijkertijd ook gelijkmoedig met een bepaalde afstand. Hij is emotioneel betrokken bij de muziek. Hè? Hij is emotioneel betrokken bij de gemoedtoestand van dat stuk. Hij zou dat weergeven. Hij geeft ook weer. Maar hij verliest zich niet in die emotie. En dat is nou een spel van een wijze man. Hij vertolkt het alleen maar. Hij geeft die emotie alleen maar weer. Dat noem ik de speelstijl van een wijze man, een groot artiest. Je ziet het hier, hè? Twee stukken bamboes. Heel eenvoudig. En het is volgens mij een overblijfsel van hoe Saigon vroeger was. Een kleine stad, agrarisch. De stad was toen nog niet zo groot. En elk geluid was toen hoorbaar. Dus als je binnen zit in huis, dan hoor je alles wat afspeelt op straat. En dit geluid heb ik geleerd van een jongen van een jaar of 11. Het klinkt ongeveer zo. Zijn vader, dat was de eigenaar van een mobiel kraam van noedelsoep. Een soort karretje met een complete restaurant-uitrusting. En zijn zoon, de jongen, die gaat de steegjes, de kleine zijstraten in. En met dit geluid maakt hij ongeveer bekend dat noedelsoep is er. Lekker, lekker. En daarmee maakt hij. En als iemand een soep wil, of noedelsoep wil, dan geeft hij dat door aan zijn vader. En dat klinkt ongeveer zo. Voor één kom, hè, dan hoor je één tik. En dan als er twee komen voor de bestel, dan hoor je zo ongeveer. En als het goed loopt met de zaak, dan hoor je hele harde geluid. Er zit heel veel pleisgaat in. Hè. Dan hoor je En hij heeft mij een paar kommetje noedelsoep gekost om dit instrument te kunnen zien. Hè? En ook te kunnen zien hoe hij dat bespeelt. Thank you.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Peter Meiwes. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we...